Goedemorgen. Ik wil een allereerst gebed vragen voor twee zaken. In allereerste plaats voor mijn vrouw. Die heeft kanker. Ik dacht, dat weet u. En er was een borstamputatie nodig na verschillende weken van chemo. Dus dat was een hele zware tijd. En op de 31 december moest dat gebeuren. En terwijl we gereed stonden om naar het ziekenhuis te gaan, is ze gevallen. En toen heeft ze haar heup gebroken. En toen moesten we hals over kop het ziekenhuis bereiken via een ziekenwagen. Maar ja, toen liep natuurlijk ook de hele planning in de war. Want toen hebben ze een foto genomen en zei ja, heup is gebroken en die moet ook onmiddellijk geopereerd worden. Het moet een nieuwe bol daarin geplaatst worden. Dus twee operaties in één keer. Nou, die dokters waren gelukkig heel loyaal en medewerkend. En die hebben met elkaar afgesproken. Dus ze hebben dan eerst die borstamputatie gedaan. Dan was er 10 minuten tussen. En dan was die tweede operatie om die heup weer in orde te brengen. Dus ze moest maar één keer onder de narcose. Maar u begrijpt, dat was natuurlijk een hele moeilijke gebeurtenis allemaal. En dan daarna moet je natuurlijk herstellen. Nou, die borstamputatie, dat is een kwestie van een week. Dan mag je weer naar huis. Maar die heup, dat duurt wat langer. En dan moet je natuurlijk weer leren lopen en alles. Dus dat is allemaal een beetje moeilijk geweest. En zij heeft dus vanaf de 31 december tot de 23 januari in het ziekenhuis gelegen. En toen kwam ze thuis, maar ze zegt, ik heb toch zoveel pijn erop en dat blijft maar duren. En dan zijn we opnieuw de dokters gaan raadplegen en toen bleek dat er een ontsteking op zat. Dus er kwam er ook nog een keer bij. Dus het gaat allemaal wat moeilijk en langzaam. Maar nu begint ze toch stilletjes aan weer hoop en moed te krijgen. Maar wilt u voor haar bidden alsjeblieft? Genezing en ook ja, dat ze moed mag hebben. En bid ook voor mij, want ik ben dan natuurlijk de verpleger. En ik ben hoofd van de huishouding geworden. En alles wat erbij komt, dus het is eigenlijk een hele drukke, moeilijke tijd voor ons allebei. Maar bid ervoor en de Heer is machtig en de Heer is bij ons. En we hebben geloof dat ze herstelt en dat we nog een paar goede jaren samen zullen mogen hebben. Het tweede waarvoor ik u wil vragen te bidden is, we zijn begonnen met een initiatief om interculturele gemeenten te stichten. Gemeentestichting is altijd moeilijk. Vooral ook ja, onder de Nederlandstalige mensen, de Vlaamse mensen. Het is een beetje stilgevallen. Gelukkig heeft de vroegere BJZ, die nu Via Nova heet, nieuwe initiatieven genomen. En daar ben ik erg dankbaar voor. Maar we gaan proberen ook de vluchtelingen daarbij te betrekken. Want er zijn zoveel mensen bij ons in onze landen, ook in Nederland natuurlijk, die van elders komen en God heeft die naar ons gestuurd. Sommigen zijn gevlucht voor hun geloof. En er zijn verhalen, die wil je niet geloven, wat die mensen hebben meegemaakt voor Jezus. En die mensen zijn een voorbeeld voor ons, zijn een inspiratie voor ons. Natuurlijk, er is een taalprobleem altijd. Maar anderen zijn gewoon gelukzoekers. Die zijn er hier gekomen voor een beter leven. En dan zijn er ook nog de transmigranten, die via Noord-Frankrijk en België proberen in Engeland te raken. Maar al die mensen, vroeger moesten we de zeeën overvaren om ze te bereiken met het evangelie. En nu wonen ze naast ons. Dus ze hebben eigenlijk toch een roeping, een verantwoordelijkheid om hen te bereiken. En dus nu willen we wat plannen maken om interculturele gemeenten te stichten. Dus eigenlijk zowel Vlaams als de vreemdelingen tezamen de weg naar Jezus te wijzen. En we zijn bezig om daar hele intensieve plannen mee te maken. Maar ondertussen zijn er ook al heel wat van die mensen in onze gemeente gekomen. En in de gemeente Hasselt, waar Lili en ik dus deel van uitmaken, hebben we elke zondagmorgen toch wel een 15 tot 20 van deze mensen die aanwezig zijn. En we proberen met vertaling een beetje hen wat te helpen en te dienen. Nou, sommigen komen omdat we hebben een unit op het terrein staan en daar is dan voedsel. En er is dan kleding. Dus sommigen komen voor dat. Maar dat is ook fijn, want je moet ook zorgen voor je medemens. Hè? Jezus heeft gezegd, de armen hebt u altijd bij u. Dus Als dat hun motief is, dat is niet erg. Ze zijn in de dienst. Ze ervaren de gemeenschap en de liefde. En één echtpaar uit Irak is tot bekering gekomen. Die kwamen aanvankelijk ook maar gewoon mee. Waren niet gelovig. Maar die hebben geproefd de liefde die er was. En de contacten die er waren. En die zijn tot geloof gekomen. En op de 16e februari gaan we die dopen. En via vertaling en allerlei andere wegen proberen we goed te communiceren. Zodat ze goed weten wat ze doen. En die zeggen, ja, als wij teruggestuurd zouden worden naar ons land, dan is er vervolging. Want we zijn christen geworden. Zie je, dus dat zijn allemaal van die geweldige zaken. Moeilijk, maar tegelijkertijd open deuren voor het evangelie. Bid dat de Heer ons wijsheid geeft, dat we dat goed doen, goed aanpakken. En dat we in de weg van de Heer daar tot zegen mogen zijn. En dat 16e februari, die doopdienst, wordt ook een van mijn kleinkinderen gedoopt. En nog een paar andere mensen. Dus het gaat een geweldig feest worden. En ik hoop dat mijn vrouw, we gaan ze in een rolstoel zetten. Kan ze ook binnen gereden worden en dat meemaken. Dus Ab heeft me vanmorgen, toen ik hier binnenkwam, vermaand. Omdat hij zegt, ik heb je brief niet ontvangen. Toen jij ziek was, kregen we berichten. Maar nu is je vrouw ziek en we hebben geen berichten gekregen. Shame on you. Maar ik begrijp het niet, want ik heb wel brieven verstuurd. Dus ik moet even nakijken wat er mis is gegaan. Het spijt me, maar bij deze bent u geïnformeerd. Goed, we gaan naar de Bijbel. Naar de 2e Timotheusbrief. En terwijl u dat opzoekt, wil ik even uitleggen waarom ik op dit Bijbelgedeelte ben uitgekomen om dat met u te delen. In mijn tas daar, hè, zit een klein boekje. Ja. Wil je me dat eens brengen? Oh, het is eruit gevallen. Heel hartelijk dank. Dankjewel. Want ik ben eigenlijk op het thema voor vandaag gekomen door middel van dit kleine boekje. Dat heet De Chocoladesoldaat. En dat is geschreven door C.T. Chert. Stut. Hij was een jongeman van een welgestelde familie in Engeland. Heeft een roeping ervaren van de Heer. Is zendeling geworden eerst in China. Daarna in India. En het laatste deel van zijn leven ook nog in Afrika, in 3 continenten. En zijn levensmotto was, als Jezus de Zoon van God is, als Hij God is, is geen offer te groot voor Hem. Dat was zijn levensmotto. En hij motiveerde voortdurend mensen om voor Jezus te leven en ook om uit te gaan met het evangelie. En dan heeft hij dat kleine boekje, dus hij heeft meer geschreven, maar dat kleine boekje, De Chocoladesoldaat. En dan geeft hij een geweldig beeld en hij zegt, we zijn geroepen om soldaten van Jezus te zijn, op basis van 1 Timotheus hoofdstuk 2. Hij zegt, maar sommigen, dat doe je denken, dat zijn chocoladesoldaatjes, in plaats van echte soldaten voor Jezus. Hij zegt, en die chocoladesoldaatjes, die liggen dan in de etalage. Kleine chocoladesoldaatjes, die liggen achter het warme glas en die smelten. Die smelten. En er gaat niks van uit en ze dienen eigenlijk ook niet meer voor veel. En dan gebruikt hij allerlei voorbeelden, ook uit de Bijbel, hoe dat Jezus ons oproept om de roeping die we hebben gekregen van hem te volgen. Maar dat is niet altijd makkelijk. En daarom gaan we vandaag de 1e Timotheusbrief, hoofdstuk 1, stukje lezen. Zoek dat maar op, alstublieft, en houd de Bijbel open. Want de Bijbel is geïnspireerd en ik ben geleid om erover te spreken. Dat is een groot verschil, hè? Dus in de 1e Timotheusbrief, en ik begin te lezen in vers 3. Ik dank God die van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk, Timotheus. Ja? In mijn gebeden nacht en dag. 2 Timotheus hoofdstukken. Wat heb ik gezegd? 2 Timotheus 1, niet 1 Timotheus 2. Nee, 2 Timotheus 1. We beginnen opnieuw, vers 3. Ik dank God die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik vurig om u te zien en met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsd geloof dat in u is en eerst gewoond heeft in uw grootmoeder, Lois, en in uw moeder, Eunice, en ik ben ervan overtuigd dat ook in u woont. Daarom herinner ik u aan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, de andere vertaling zegt lafhartigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here en ook niet voor mij, zijn gevangenen, maar leid met mij. Verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar is nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als een prediker, een apostel en een leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is mijn pand van hem, dat bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u is toevertrouwd. Paulus zit in de gevangenis als hij die brief schrijft. En we hebben in het Nieuw Testament 14 brieven van Paulus. Daar reken ik even de Hebreeënbrief mee, als voor Paulus. En we hebben 3 pastorale brieven. 1 en 2 Timotheus en de andere is aan Titus. Dus dat is een brief aan een pastorale medewerker. Mijn vraag aan u is, wat daarin staat, is dat overdraagbaar aan ons? Is dat ook geldig voor ons? Kunnen we dat toepassen op ons? Is wat we lezen overdraagbaar aan ons? Waarom staat het anders in de Bijbel? Als het niet overdraagbaar zou zijn. Dus dat is wel duidelijk. En dus wat we hier zien is dat Paulus schrijft deze brief aan een jonge medewerker. Nou, Timotheus was een tamelijk timide jonge man. Hij is tot bekering gekomen de eerste reis die Paulus maakte. En Paulus heeft op zijn tweede reis meegenomen. Hij heeft hem besneden vanwege de Joden die ze gingen ontmoeten en de weerstand die ze zouden krijgen van hen. Hij heeft hem besneden en is met hem meegegaan. En zo is hij eigenlijk geleid en opgebouwd in de bediening onder de leiding van Paulus. Maar Paulus zit nu in Rome in de gevangenis. Bijna aan het eind van zijn leven. Het is niet meer een gewone gevangenis. Hij zit in de dodencel. En Timotheus is heel ontmoedigd. Als je die brief doorleest, dan zie je dat. Niet alleen de timide jongeman, maar de situatie is ook moeilijk. Hij is in Efeze achtergelaten. Er zijn veel problemen. Er zijn mensen die de wet verkeerd interpreteren. En mensen onder die wet brengen in plaats van onder de genade. Er zijn ook mensen die zich afgekeerd hebben, kun je ook in vers 15 lezen. Dit weet ik dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd, want hen behoren Vigilius en Hermogenes. Er is ook dat. En Timotheus heeft het er allemaal heel erg moeilijk mee. En hij zit dus eigenlijk in de put. Hij is gedeprimeerd. Hij ziet het niet meer zitten. En dan schrijft Paulus vanuit de dodencel een brief om hem te bemoedigen. Je zou denken, Paulus is gedeprimeerd. En hij zou daar reden voor hebben. Nee, hij probeert aan het eind van zijn leven vanuit die dodencel die brief te schrijven. Hij zegt, Timotheus, je moet de gave van geloof, die geloofsgave, dat is in vers 5, leest u dat. Die geloofsgave die je hebt gekregen als gevolg van mijn handoplegging, die moet je aanwakkeren. Die moet je aanblazen. En eigenlijk gaat het stukje wat we samen hebben gelezen over levend geloof. Functionerend geloof. En daar wil ik 4 dingen van zeggen aan de hand van de tekst die we hebben gelezen. Het eerste is de wortels van dat geloof. Waar komt het vandaan? Dat is vers 3 tot vers 5. Het tweede is het beleven of het uitleven van dat geloof. En dat is vers 6 tot 8. Dan de vervolgende is de inhoud van dat geloof. En dat is vers 9 en 10. En dan het laatste stukje is, dat moet uitgedragen worden. Dat geloof moet uitgezaaid worden. Dat moet bekend worden. Dus we beginnen eerst met die wortels. Nou, die wortels, hier gaat niet over wortels uit het Oude Testament. Dit gaat gewoon over wortels in de familielijn. Hij zegt, Timotheus, als ik aan je denk, en dan weet ik ook van je grootmoeder en van je moeder, en nu jij van het geloof wat in jullie leven woont. Dus Timotheus heeft eigenlijk een traditie, heeft wortels, waar het geloof is overgedragen vanuit zijn opvoeding en familiale relatie. Hoe gezegend is het als je in een gezin geboren wordt van gelovige ouders? Niet iedereen heeft die zegen. En we moeten ook die mensen bereiken die niet in zo'n gelovig gezin geboren zijn. Maar als u daarin geboren bent, dan bent u eigenlijk heel gezegend. Dan hebt u heel veel voordelen, voorrechten. Maar soms kan het geloof ook wel een beetje wegzakken. Een beetje zeggen, ja, ik geloof het. Het is de waarheid. Maar beleven we dan ook die waarheid? Zie je? En daarom schrijft hij aan Timotheus, zegt, kijk, Timotheus, je moet eigenlijk eraan denken, dat woonde in je grootouders, dat woonde in je ouders, en nu geloof ik, het woont ook in jou. En daarom schrijf ik je, om dat aan te wakkeren. Nou, ook voor ons, af en toe moet je er eens over nadenken, want wij staan op de schouders van mensen die ons zijn voorgegaan. Wij zijn de zoveelste generatie. Ja. De BZ heeft 100 jaar bestaan gevierd, vorig jaar. En die hebben een boek gepubliceerd, geschreven door Henk van Dorp. En dat heet Uw woord is de waarheid. En die slogan, Uw woord is de waarheid, dat was de slogan van de stichters van de BZ, die in 1919, onmiddellijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog, naar België gekomen zijn om daar het evangelie te verkondigen. Velen waren al in Londen tot bekering gekomen. Belgische soldaten die overgebracht waren. En die hebben gezegd, kom over en help ons. En dus die hebben dan daar eigenlijk dat evangelie gebracht. Nou, als je dat boek leest, dan zie je al die verhalen vanaf 1919 tot nu. Wat er gebeurd is, wat er gedaan is, wat die mensen allemaal hebben gedaan om het evangelie bekend te maken. En dan realiseer je, ja, wij staan op de schouders van deze mensen. Het is de moeite waard om dat boek te lezen. Maar dat is ook voor u zo, dat is ook voor mij zo, in de diverse situaties. En daarom moeten we daar ook altijd respect voor opbrengen. Die waren niet altijd volmaakt in wat ze gedaan hebben. Die hebben ook fouten gemaakt, maar ze hebben het toch overgedragen. En nu is het aan ons om het over te dragen, zodat als de Heer niet spoedig wederkomt, anderen kunnen staan op onze schouders. Dat zijn die wortels waar hij over spreekt. En dan zegt hij, en als ik dan aan je denk, Timotheus, dan bid ik voor je. Zo dikwijls ik bid, denk ik aan jou. Dus Timotheus is echt op het hart van Paulus in zijn voorbeden. En misschien hebt u in uw familie ook wel iemand die nog niet tot geloof is gekomen. Of in uw vriendenkring of collega's op het werk. Daar moeten we dan voor bidden. En zoeken of er ook een gelegenheid is om ze uit te nodigen of om het uit te leggen. Ja. Maar hij bidt daarvoor met vuur, met toewijding, zegt Timotheus. Ik denk elke keer aan jou als ik bid. En hij bidt vurig. En als je dat zo leest, dan proef je dat. Nou, er is veel manieren van bidden, maar ik bedoel, voor iemand die verloren is, voor iemand die in de familie is en die nog niet tot geloof gekomen is, heb je een bijzonder vuur in je hart. Heer, laat ze toch niet verloren gaan. Breng ze erbij. En dan ontstaat er een vurig gebed. Ik was ooit een keer in Denemarken en op een bidstond. En die mensen waren zo vurig aan het bidden, dat ik dacht, straks schiet het hier in brand. En dat heb ik ook gezegd tegen die leider, toen ze dus stopte. Ik zei, beste broeder, als jullie zo vurig blijven bidden, een van deze dagen vliegt dat gebouw in brand. En weet je wat hij zei? Nee, zegt hij, wij maken dat nat met onze tranen. En wat zegt Paulus hier? Als ik vurig bid, verlang u te zien, ja, nacht en dag, wanneer ik aan uw tranen denk. Vurig gebed met tranen. En tranen zijn ook belangrijk. Want tranen, die zeggen iets anders. Tranen zeggen een stukje bewogenheid. Een stukje zielsverlangen. Dat ze zouden horen, dat ze bewogen zouden worden. Dus het gaat niet alleen om een vurig gebed en hartroepen. Het gaat ook om een gebed wat dermate uit je hart komt, dat de tranen uit je ogen komen. William Booth, de stichter van het Leer des Heils, heeft op een gegeven moment heilssoldaten naar India gestuurd. En dat ging daar heel moeilijk. Die mensen die raakten niet op gang, die vonden geen openingen. En die berichten terug naar William Booth in Engeland zeggen, mogen wij niet terugkomen, want dat gaat helemaal niet. We weten niet meer wat we moeten doen. Wat moeten we doen? En in die tijd hadden ze nog geen e-mail, hadden ze ook nog geen telefoon zoals wij die kennen. Maar hadden ze dus de telegraaf, weet je wel, waar die telegram uit kan. We hebben het wel eens gezien, misschien op een oude film, van die stripjes, die tekst die eruit kwamen. En William Booth die heeft toen een telegram gestuurd met twee woorden. Try tears. Probeer tranen. Dat was zijn bemoediging. Probeer tranen. En soms, als het echt op ons hart ligt, laat je tranen maar gaan. Wees niet beschaamd. Wij denken altijd, het zijn de vrouwen die wenen. Het zijn de vrouwen die tranen hebben. Nee. Als je hart bewogen is voor een verloren persoon die je kent en je lief hebt. En je bidt ervoor, laat je tranen maar gaan. En dat is wat eigenlijk Paulus zegt. Timotheus, de wortels waar je vandaan komt. Het geloof van je grootmoeder en van je moeder. Opmerkelijk, de vader is er niet bij. Zie je dat? Grootmoeder en moeder. Ja. Hij zegt, als ik daar aan denk, dat geloof woont ook in jou. En dat is dus het eerste wat wij ook mogen zien. Dankbaar zijn voor degenen die ons het geloof hebben gebracht. Ook al zijn onze ouders niet altijd van dezelfde mening. Misschien zitten ze nog in een officiële kerk of iets dergelijks. Dat maakt allemaal niks uit. Als u het geloof hebben toegebracht, als u de liefde voor God hebben geleerd, als u de woord van God aan u hebben doorgegeven, moet je dankbaar zijn. Hij zegt, dat zijn de schouders waarop wij staan en nu is het aan ons. De wortels. Het tweede is eigenlijk dat hij dan zegt, en dat is eigenlijk het hoofdzakelijke wat ik vanmorgen de nadruk op wil leggen, dat is dat beleven, dat uitleven van het geloof. Dat is vers 6 tot 8. Hij zegt, als ik daaraan herinner, aan uw ongeveinsd geloof, en dan in vers 6, daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Genadegave is de charismata door de Heilige Geest gegeven door geloof, geloofsgaven. Hij zegt, en je moet dat aanvuren, je moet dat aanwakkeren. Timotheus zit in de put, Timotheus laat het zakken. Timotheus zegt, ja, Paulus in de gevangenis en ik hier in de moeilijkheden, hoe moet dat nu? Je moet het geloof aanwakkeren en ook de gaven die je hebt gekregen, daarbij hebt gekregen. Dat moet je weer aanblazen. In het Engels hebben ze dat vertaald met fan the flame. Verstaat u die uitdrukking? Fan the flame? Ja? Het vuur aanblazen. Dat doet u wanneer de barbecue niet goed aangaat. Ja? Dan neem je een krant of een tijdschrift. Om die kooltjes weer vuur in te blazen. Nou, dat is fan the flame. Dat is het vuur aanwakkeren. En dat is wat hij zegt. Hij zegt, Timotheus, dat moet je doen. Dat moet je doen. Dat vuur van het geloof moet je weer aanblazen. De King James vertaling, die heeft uiteindelijk vertaald. Fan it into flame. Alsof het niet zou branden, maar dat je dus eigenlijk door dat aanwakkeren het in vuur zou zetten. En dat is wat wij moeten doen. Wij moeten het geloof niet alleen maar passief beleven en zeggen, ja, het is de waarheid, dus geloof ik het. Daar gaat geen vuur van uit. Werkt uw geloof, werkt mijn geloof. Vroeger zongen we een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En dan? Dank u. Voor hem die wonderen van hem verwacht. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor hen die wonderen van hem verwacht. En wij moeten dus leren, opnieuw leren, om dat aan te blazen. Om dat te geloven. Om te bidden in geloof en in vertrouwen. En zeggen, Heer, ik geloof dat u kunt handelen. U bent bij macht om te doen. Niets is beperkt. U kunt alles doen, Heer. En als we in de weg van God zijn en bidden naar zijn wil, de Heer gaat grote dingen doen. Wij moeten geloof oefenen, ook in ons gebedsleven. En ook in de dingen die we doen en de dingen die we ondernemen voor de Heer. Die hele inspanning die we nu op touw gezet hebben, het is een heel beginfase, om de vreemdelingen meer intensief te bereiken met het evangelie van de Heer Jezus. Ja, dat is een geloofstap. En sommige van de Vlaamse mensen zeggen, ja, maar moeten wij al die vreemdelingen in onze gemeente hebben? En dan schrik je. Moeten we al die vreemdelingen in onze gemeente hebben? Natuurlijk, wij moeten ze omarmen met de liefde van Jezus. Dat vraagt offers van ons. We moeten ze opvangen, we moeten proberen te communiceren. We moeten ze misschien ook helpen in bepaalde situaties en kleding en voedsel en alles wat erbij komt. Maar dat is een geloofsbeweging. We geloven dat die mensen naar hier gebracht zijn door God. En dan hebben wij een verantwoordelijkheid om ze het evangelie bekend te maken. En dus niet die akelige vreemdelingen, nee, mensen die God gestuurd heeft. En ik ben zo dankbaar dat ik kan vertellen dat het eerste echtpaar bij ons daar tot bekering is gekomen. En die zijn tot bekering gekomen doordat ze de liefde proefden. Ze waren welkom. Wil je ook een tas thee of een tas koffie na de dienst? He? En kunnen we iets doen? Kunnen we je halen? Kunnen we je brengen? Wat het ook mogen zijn. Maar dat vuur van het evangelie moet functioneren omdat wij geloof hebben. En omdat we dingen doen in de naam van de Heer en vertrouwen dat we zijn weg zijn. Dat God dingen gaat doen die voor ons te groot zijn. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Dat is eigenlijk wat Paulus samengevat hier tegen hem zegt. Want dan zegt hij, waarom? We hebben van God niet gekregen, vers 7, we hebben van God niet, God heeft ons niet gegeven, een geest van vreesachtigheid, andere vertaling zegt lafhartigheid, maar van kracht. Van liefde en van bezonnenheid. Dat is de Heilige Geest die we hebben gekregen. En die geest in ons is krachtig. En we moeten de geest ruimte geven. We moeten daar niet bang van zijn. En de woorden die hier gebruikt worden zijn eigenlijk heel interessant. Ten eerste is een geest van kracht. En het woord wat gebruikt wordt is dynamisch. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. Maar er komt ook ons woord dynamisch vandaan. En God heeft ons die geest gegeven zodat wij dynamische christenen kunnen zijn. Niet uit het vlees, maar in de geest. Door de Heer geleid. Niet een geest van lafhartigheid. Ga maar in je hoekje zitten. Wees maar stil. Want ze willen toch niet naar je luisteren. Nee, er is een dynamiek van de Heilige Geest. En die moet je ruimte geven. Een geest van kracht en liefde. En liefde is het woord agape. Nou, het woord agape is allemaal bekend tegenwoordig in de evangelische cirkels. Dat betekent dus eigenlijk gegeven liefde. En God zelf is het voorbeeld daarvan. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. We hebben niet om Jezus gevraagd. God heeft hem gegeven. Dat is die gevende liefde. En dat is die geest die in ons woont. Kracht, liefde en bezonnenheid. Bezonnenheid is je identiteit in Jezus Christus. Van tijd moet je daar eens opnieuw over nadenken. Wie ben ik? Wie ben ik in Christus? Dat is de bezinning die we dan nodig hebben. Om eigenlijk weer eens rustig daarover na te denken en te zeggen, kijk, hoe staat het er eigenlijk voor? Maar die drie gaan samen. Het is niet een geest alleen maar van kracht. Want alleen maar kracht is eigenlijk geweld. Is brutaliteit. Nee, die kracht moet gestuurd worden door de liefde. Moet bestuurd worden door de liefde. Dan heeft die kracht geweldige zin. En ook bezonnenheid. Dus je moet ook met wijsheid te werk gaan. Niet zomaar ergens invliegen en het uitschreeuwen omdat je overtuigd bent dat het waar is, want dan komt het niet aan. Zie je? Dus die drie gaan samen en dat is hoe de geest van God eigenlijk in ons en door ons heen wil werken. Nou, in dat klein boekje hier geeft Charlie Studd voorbeelden over hoe we naar de stem van God moeten luisteren en mee zijn in dat wat God wil doen. En met name het lied van Deborah in Richteren hoofdstuk 5. Er zijn daar stammen van Israël die zich met Barak in het dal hebben geworpen om de vijand te bestrijden. Want de Heer ging hen bevrijden. Maar er zijn er ook een paar stammen die, Ruben onder andere, die zat en die bleef bij zijn schapen. Waarom, zeit gij, de overleggingen van Ruben waren vele. En zij zegt, waarom blijf je zitten bij het geblaat van de schapen? En Asser zat aan de zee. Waar de havens en de schepen waren. Asser zat aan het strand. Terwijl het volk in oorlog was en de Heere bezig was, om de hand des Heeren was in beweging om Israël te bevrijden. En hij zat aan het strand. Begrijpt u, wij moeten gevoelig zijn voor wat God doet. En God doet ook dingen in onze dagen. Dat heeft ook mij geïnspireerd. In verband met die vluchtelingen. God wil mensen tot bekering brengen. Daarom zijn ze hier. Niet iedereen wil geloven. Er zijn ook mensen die ook heel wat moslims daarbij. Maar is God bij macht om moslims tot bekering te brengen? Ik zou voorbeelden kunnen vertellen daarvan. Er is geen grens aan Jezus' macht. En we moeten dus fijngevoelig zijn voor de leiding van de Heilige Geest en daarin eigenlijk dat vuur aanwakkeren en vertrouwen dat als we dat woord van God uitgeven, dat zaad vrucht draagt. En dat is wat Paulus zegt tegen Timotheus. Timotheus, je hebt niet een geest van lafhartigheid gekregen, dat is niet de geest die in ons woont, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. En dat moet je aanwakkeren, dat moet je aanvuren. Nou, als u uw vinger hier bij 2 Timotheus houdt en u slaat een paar bladzijden terug in uw Bijbel, tot in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, daar heb je een geweldig voorbeeld hoe je dat moet doen, dat aanwakkeren, dat aanvuren. Dat is in de 1 Thessalonicenzen brief, laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, vers 16, heb je een lijstje met 7 vermaningen of 7 oproepen om ons geloof aan te wakkeren. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 16. Verblijd u altijd. Ja, dat hebben wij ook moeten bedenken toen mijn vrouw in het ziekenhuis was. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dat is het tweede. Dankt in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Luister naar het woord van God en laat de geest dat gebruiken om tot u te spreken. Veracht de profetieën niet. Profetieën uit het Oude Testament die al in vervulling gegaan zijn, maar ook profetieën die nog in vervulling moeten gaan. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. En onthoud u van elke vorm van kwaad. 7 vermaningen die u helpen om het geloof aan te wakkeren. Zodat het vurig blijft, zodat het krachtig blijft. Zodat we eigenlijk voor de Heer mogen leven. Levensverwekkend geloof. Wekkend geloof en levensverwekkend in mensen die om u heen zijn, die dat gaan zien, die dat gaan proeven, dat het echt is. Omdat onze identiteit is in Christus. En Paulus zit in de gevangenis, in de dodencel, maar hij weet nog steeds wie hij is in Christus. En hij zegt, Timotheus, jij zit nu wel in een moeilijke situatie, maar weet je wie je bent in Christus? Je moet dat aanwakkeren, je moet dat aanvullen en uitleven voor de Heer. En dat brengt me bij het derde. En dat is, wat is de inhoud van het evangelie? Vers 8. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij, zijn gevangenen. Want het lijkt alsof dat Paulus verloren heeft. Maar hij heeft niet verloren. Hij zegt, leid met mij in de verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. En dan vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen. Hij zegt, weet je, Timotheus, hoe rijk het evangelie is? Heb je dat nog voor ogen? Hij heeft ons zalig gemaakt. En het woord zalig maken in deze context betekent eigenlijk al de rijkdom van het evangelie. Sorry, ik moet even mijn leeftijd laten gelden, want mijn oorapparaten, de batterijen zijn af. Maar ik kan spreken zonder batterijen. Oké, dat irriteert aan belt, die zegt iets leeg, weet je wel. Sorry voor die interruptie. Je moet je bewust zijn, Timotheus, wat het evangelie inhoudt. De zaligheid van God. En dat betekent eigenlijk de rijkdom die we nu hebben door de inwoning van de geest. Dat betekent de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat betekent ook straks het geweldige eeuwige plan van God wat ontvouwd gaat worden. Allemaal tezamen. Dat is de zaligheid die wij van God hebben gekregen. Wij zijn daar deelgenoten van. En dat komt niet omdat wij zo goed zijn. Dat komt niet omdat wij braaf zijn. Dat komt niet omdat wij dat verdiend zouden hebben. Het is niet uit ons. Uit genade. Uit genade. En genade is een onverdiende gunst. En ons gegeven in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen. Nou, als u dat laat inwerken waar het evangelie vandaan komt, voor de tijden der eeuwen, dat is in de eeuwige raadstalen van God, voordat de bergen geboren waren, voordat de zeeën bestonden, heeft God in zijn wijsheid daar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest overlegd en zegt, wij maken een plan tot redding, een plan tot herstel, vernieuwing van de ganse schepping en tot de redding van mensen die geloven. En in Jezus Christus is dat waarheid geworden. Het is van voor eeuwige tijden, maar Jezus heeft het in de tijd gebracht en waargemaakt. Want het is door Jezus Christus is geopenbaard door de verschijning van Jezus Christus, onze zaligmaker. En dan zegt hij in een paar woorden wat dat betekent. Want Jezus heeft de dood teniet gedaan. Vandaag leven wij, en dat is voor iedereen hetzelfde, wij leven hier en er komt een eind en dan is het de dood. Maar Jezus heeft het omgedraaid. Wij leven hier en als je nog niet tot bekering gekomen bent, ben je levend dood. En als je tot Jezus komt, dan komt het leven. Hij heeft het leven gebracht in de dood. Hij is opgestaan, hij heeft de dood overwonnen en in hem is leven. En dat is de rijkdom. En dat betekent ook dat hij het onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Het leven wat hij geeft gaat niet meer voorbij. Dat is eeuwig leven. In kwaliteit en in kwantiteit. Eeuwig leven. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder. Maar daar niet meer. Dan zal de zaligheid van God, wanneer Jezus wederkomt en ons tot zich neemt en we zijn in zijn heerlijkheid, dan zal dat niet meer verwelken of niet meer wegzakken. Dat is het evangelie. Die rijkdom van God die hij eeuwen tevoren heeft beplant en waargemaakt in Jezus Christus. En dat is het evangelie. En dan zegt Paulus, hij heeft de dood niet gedaan en die onvergankelijkheid heeft hij omgedraaid in onvergankelijkheid. En dat allemaal door het evangelie van de Heer Jezus. Dat is de rijkdom die wij hebben. En soms moet je dat weer eens opnieuw overdenken. Soms moet je dat weer eens opnieuw lezen en herlezen en tot je laten spreken. Hoe rijk wij zijn in Christus. En hoe rijk het plan van God is. Niet alleen voor ons, maar wereldwijd. We maken ons geweldig bezorgd over het klimaat. En dat is misschien voor een deel gerechtvaardigd. Maar de wereld zal niet door water vergaan, maar de wereld zal door vuur vergaan. Maar dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Het plan van God wordt voltooid. En dat is de rijkdom die wij hebben, doordat we daarin betrokken zijn. En dan, dat laatste, dat moet uitgezaaid worden. Dat moet bekendgemaakt worden. Dat is het vierde, vanaf vers 11. Waarvoor ik aangesteld ben, zegt hij, als een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. En daarom onderga ik ook deze dingen. Nou, je zit in de gevangenis. Daarom onderga ik deze dingen. Maar ik schaam mij niet. Want ik weet wie ik geloofd heb. Ziet u? En dat is dus het evangelie wat bekendgemaakt moet worden. En Paulus die noemt zichzelf hier eigenlijk een apostel, een verkondiger, een prediker en een leraar van de heidenen. Dat is boeiend, want dat zegt hij ook in zijn eerste brief. Een apostel. En een verkondiger. En voor de Joden was hij in eerste instantie een apostel en een verkondiger. Zij kenden het, toezeggingen van God. Ze moesten alleen leren dat Jezus Christus was de vervulling van de belofte, de Messias die komen zou. En dat moest aangezegd, moest verkondigd worden met autoriteit. Maar de heidenen, die wisten daar niet van. En de heidenen moeten onderwezen worden. Een leraar, een onderwijzer voor de heidenen. Lees het maar na in de eerste brief. Toen zegt hij precies hetzelfde. Een leraar voor de heidenen. En dat is ook voor ons een les. Want de mensen snappen het evangelie niet. Ze hebben er wel van gehoord, maar ze hebben het niet begrepen. En dus een van de beste manieren is om vragen te stellen aan mensen. Zodat ze gaan nadenken. Zodat ze kunnen helpen in het gedachteproces om te begrijpen wat het inhoudt. Een leraar, een onderwijzer voor de heidenen. Vraag maar aan de mensen, wat is nu eigenlijk het doel van het leven? Waarom zijn we hier? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Van de week heb ik een gesprek gehad met een vrouw die bij ons thuis kwam. En die komt uit Tsjechië. Zegt, ik ben geen communist meer, maar geloven doe ik niet. zei, ja, dat is natuurlijk je vrije wil, of je dat doet of niet doet. Ik zei, maar waar ga je dan straks naartoe? Ja, sir. Ik zei, kunt u zich voorstellen dat wij mensen die kunnen denken en plannen maken, dat straks helemaal ophoudt te bestaan? Er is toch verschil tussen een mens en een dier? En vragen stellen, en vragen stellen, en dan mensen helpen. Uiteindelijk zegt ze, ik denk dat het eigenlijk beter is om te geloven dan om niet te geloven. Ja, ik denk het ook. Ik zeg, zou je daartoe bereid zijn? Nog niet, zegt ze, nog niet. Ik zeg, dat is oké, praten we volgende keer verder. Zie, maar het is door vragen te stellen dat je mensen eigenlijk laat zien dat dit het antwoord is op de levensvragen. Dat de mensen open zijn. En vandaag de dag is het niet meer zo eenvoudig om op straat te staan en van Jezus te preken. Dat kan altijd toch, maar dat is niet de meest vruchtbare manier. Maar bij vrienden, relatie, kennis en buren, vragen stellen, vragen stellen. Dat maakt je ook gewoon heel, heel ootmoedig. En dan ontstaat er gesprek en dan kan je, zoals Paulus hier zegt, een onderwijzer of een onderwijzeres zijn van het rijkdom van het evangelie. Een leraar voor de heidenen. En dan zegt Paulus over zichzelf, hoe geweldig het is. Hij zegt, kijk, ik weet het pand dat mij is toevertrouwd, dat voor mij is weggelegd, dat hij het zal bewaren tot die dag. Dat is zijn geloofsbelijdenis, ja, het pand. En het woord pand komt u twee keer tegen. Eén keer hier en dan nog een keer in vers 14. Daar zegt hij tegen Timotheus dat hij het goede pand wat hem is toevertrouwd moet bewaren. Twee keer het pand. En twee keer is dat woord pand eigenlijk de rijkdom die het evangelie is. Eén keer zegt hij, de eerste keer, ik weet het pand bij de Heer weggelegd voor mij. Dat is de rijkdom bij God die nu al klaar is. Het vaderhuis met de vele woningen. En dan zegt hij, dat is de rijkdom. Hij noemt dat een pand, een kostbaar bezit, een parel van grote waarde. De schat in de akker, de rijkdom die er is. Ik zeg, en ik ben verzekerd, dat ligt daar weg. Veilig bewaard voor hem, tot de dag dat ik tot hem ga of hij wederkomt. Ja, dat is de rijkdom van het evangelie. En hij zegt, ik weet in wie ik geloofd heb, dat ik ben verzekerd van mijn rijkdom in hem. En dan zegt hij tegen Timotheus, bewaar nu door de Heilige Geest, vers 14, die in ons woont, het goede pand wat is toevertrouwd. En dat is het pand onderweg. Dus we hebben twee keer dat pand. Eén keer ligt dat veilig in de kluis, als ik me zo mag uitdrukken, in Gods zaligheid. Maar de tweede keer, we hebben dat pand ook nu al. Onderweg naar die voltooiing. En dat is de kracht van de Heilige Geest, de rijkdom van het woord van God, de gemeenschap van de heiligen, de gemeente van de Heer Jezus. Allemaal die rijkdom die wij hebben in hem. Dat is een pand, dat is iets kostbaars. Als u een gelovige bent, dan bent u gezegend. Dan bent u rijk. Misschien heb je niet veel geld. Misschien moet je van een kleine bijdrage leveren. Dat maakt allemaal niks uit. Je bent rijk. Je bent rijk in hem. En dat is wat hij tegen Timotheus zegt. Timotheus, je moet je niet bezorgd maken over mij daar in de gevangenis. Je moet je bewust zijn hoe rijk je bent. En van daaruit leven. En dan een bladzijtje wat verder aan het eind van die brief. Spreekt hij daar ook over. Over die rijkdom die er is. En dat is hoofdstuk 4. Vers 6. Hoofdstuk 4 van diezelfde brief. Vers 6. Want ik word reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn verscheiden. Van mijn heengaan. Is aanstaande, dus hij weet dat hij niet lang meer te leven heeft. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden, verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat is de rijkdom onderweg naar die geweldige toekomst. En Charlie Stutz was zich van bewust En hij zegt, ik wil geen chocoladesoldaat zijn. Ik wil een soldaat voor Jezus zijn. En als Jezus waarachtig God is, en God is mens geworden, en heeft een offer voor ons gebracht, dan is mijn offer voor hem nooit groot genoeg. Ik wil leven voor Jezus. Dat is het overgegeven leven. En dat is de rijkdom. Ook voor ons. Vandaag. En in de dagen die nog komen tot de Heer wederkomt. Amen. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. Wat ons elke keer weer opnieuw oproept en vermaant om op het fundament te staan. En om zeker te zijn van het fundament wat u hebt gegeven en u hebt gelegd. Dank u wel, Heer. Heer, wij bidden u, maak ons vrijmoedig. Vervul ons opnieuw, Heer, met de Heilige Geest. Die geest van kracht en liefde en bezonnenheid. Heer, dat wij vanuit die overtuiging mogen leven en handelen. En zo ook gemeente zijn. Een baken van licht zijn in een donkere wereld. Dank u wel, Heer. We zijn blij, we zijn dankbaar voor alles wat u ons hebt gegeven. En we zien uit naar uw wederkomst, Heer, om met u verenigd te worden en die volle rijkdom met u in uw koninkrijk te ontvangen. Kom, Heer Jezus, bidden wij u, kom haastig. Maar help ons om ondertussen vruchtbare christenen te zijn tot eer van uw naam. Wij bidden u, wij danken u in Jezus' naam. Amen.